In Jesaja 34 waren wij bij het strafgericht, zo heet dat daar, want het staat erboven, bij het strafgericht over Edom, waarbij ik erop gewezen heb dat onder Edom ook zou kunnen worden verstaan Adam. En ik heb u ook uitgelegd hoe die samenhang is. Als namelijk een oordeel zou moeten komen over de mensheid onder de naam van Adam, dan ligt het redelijk voor de hand dat dat begint bij Edom, omdat op een of andere wijze langs de natuurlijke weg Edom de eerstgeborene is onder de volkeren. Dat had ook Ismaël kunnen zijn, ik weet het. Er zijn een paar van die gelegenheden waarbij dat eerstgeboorterecht verwisseld wordt. Maar een van de meest belangrijke is natuurlijk toch die verwisseling tussen Jacob en Esau. En als Jacob niet eerstgeboren is, of als Jacob al aan de beurt geweest is, dan volgt daarna de broer uiteraard, Esau. En vandaar, en het is niet alleen hier, maar er is ook een andere schriftgedeelte, ik geloof dat ik dat ook besproken heb met u, vandaar dat de naam Edom gebruikt wordt, maar dat daarachter steunt altijd toch alle volken, de hele mensheid. Ik heb u dat laten zien aan de hand van enerzijds Amos 9, geloof ik, en anderzijds waar het aangehaald wordt in Handelingen 15, en waar in Amos 9 staat Edom, daar staat in Handelingen 15, als Jacobus het aanhaalt, al de heidenen. Al de heidenen. En dat komt omdat Edom kan ook Adam zijn. En dat ik er nu bij stilsta weer, of nog, is omdat het de inleiding is tot hoofdstuk 35. Volgende hoofdstuk dus gewoon. Want daar staat de woestijn en de dorpplaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Men zal verheugd zijn hierover, waarover, daarover, over dat voorgaande. Men zal zich verheugen over dit oordeel, over Edom, dan wel over heel de mensheid. En wie zal zich daarover verheugen? Wel, de woestijn en de dorpplaatsen. Die zal namelijk bloeien als een roos en lustig bloeien en zich verheugen, ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is aangegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heeren en het sieraad onze schat. Wie zullen dat zien? De woestijn en de dorpplaatsen. En u wordt geacht te begrijpen dat onder woestijn en dorpplaatsen verstaan wordt een heel volk. En dat heet Israël. En dat het volk wordt aangeduid met de naam van het land. Nou ja, met een aanduiding van het land. De lage landen bij de zee. Le Pays-Bas. En dat heet dus nog steeds de lage landen. Enzovoort. Want bij Nederland, de Netherlands. Het is nog steeds, in het Engels ook, de Netherlands. Meervoud. De lage landen is tamelijk onnauwkeurig, een tamelijk vage aanduiding van die landen die nauwelijks boven het zeeniveau uitkomen. Dan heb ik het over geografisch, want ja, ethisch. Nou ja, laten we het over het normale Amsterdamse pijl maar niet hebben. Want soms denk ik dat het normale Amsterdamse pijl sowieso wel wat erg ver beneden de zeespiegel ligt. Maar ja.
Rotterdam is op niveau.
Nee, nou ja, nou we het toch over voetballen hebben dan. Verbaast mij de uitslag Ajax Eling. Nee, hoe was dat weer? Ajax Elingwijk. Ja, dat was hem. Oké. Goed. Maar dat is een paar jaar geleden. Meer dan een halve eeuw terug. verbijsterd, zo was het, hè, verbijsterd mij de uitslag Ajax 1-2.
Ja. Daar wil ik mee zeggen.
Ja, vrienden. Maar goed, dit was Toon Hermans. Maar heel lang geleden. Ja. Maar goed, woestijn en dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Of het ook letterlijk gebeuren zal dit, ja, de vraag is alleen welke wildernis. En dan zijn we weer terug in het land Israël, hè? Eretz Israël noemen. Wat moet je anders zeggen? Palestina, ik heb zo'n hekel aan die term, omdat die misplaatst is sowieso, letterlijk misplaatst. Palestina is de Gaza-strook. En dat is het land van de Palestijnen.
Judea
dan? Dan wel Filistijnen. Hè?
Judea is
toch? Nou ja, Galilea is niet Judea toch? Hè? Judea is het land der Joden, dus je komt er ook niet meer weg. Het is het land van Israël. En dus wordt het gewoon Eretz Israël, het land Israël. Zo heet het ook in de Bijbel. Eretz Israël. En Israël is wel leuk, omdat het is Israël, maar het is verwant aan Israël. En dat is niet Juda, dat is Efraïm. Dat is het. Israël is in Galilea, het noorden. Nou ja, toch. Andere keer. De woestijnen door de plaatsen. Ik heb u dat misschien wel eens verteld, het zou me zo kunnen. Ik was er nog nooit geweest. Maar ik was in het land, in de staat Israël. Maar hoe dat nou kwam, dat doet er nou niet toe. Maar ergens in Engeland was een broeder. En die liet aan de verzamelde gelovigen, of anders denkenden. Maar hij verzamelde gelovigen, liet hij een film zien die hij hoogstpersoonlijk gemaakt had. Want hij had het land Israël bezocht. En hij zelf was zijn Jood, met zijn naam nog even kwijt. Maar dat doet er ook niet toe, maar hij had het land bezocht. En het was in een conferentie van de Society for Distributing the Hebrew Scriptures to the Jews. Toen hebben ze maar de naam veranderd, want sindsdien heet het. Ja, dat is toch geen naam. Ik bedoel, als je telefoon opneemt, dat jaagt je wel op kost. Ja. Hoewel, bij ons op het kantoor thuis, dat wil zeggen bij mijn vader thuis toen nog, dan werd de telefoon opgenomen met eerst de Jood. Toen hebben ze het ook maar de naam veranderd naar Israël en de Bijbel. Maar de stichting heette echt eerst de Jood. Maar dat kan je niet doen.
Dat zei ze, nou, dat wacht ik even.
Ja. Maar goed, er was dus een conferentie van de Society for Distributing the Hebrew Scriptures. Zo heette het later. Liet in het midden dat het to the Jews was. Maar dat was het dan. En daar werd dus een film vertoond die opgenomen was in het land Israël. Ik heb met verbijstering gekeken, die man namelijk, die had het zo geregeld. Die was met de trein door het land gereisd, er schijnt een spoorweg te zijn. Ik geloof maar één, maar goed. Met de trein door het land, die had die camera opgesteld en aangezet en zo was door het land gereisd. En het enige wat je zag was geelbruin, zo zag je er zo voorbij, in strepen kwam dat zo voorbij. Heel interessante film, maar gaat u verder. En dus, voor mij was het toen wel duidelijk wat voor een land het was. Een woestijn, een dorre plaats. Dat was het ook, hoofdzakelijk. En voor zover het groen was en ergens groen is, komt dat omdat men het kunstmatig irrigeert. Nou, irrigeert, beregent of hoe het mag. Bevochtigd, want het regent er niet naar het schijnt. Zelden of helemaal niet. Soms ligt er wat sneeuw, geloof ik. Maar goed, maar het is hopeloos. En ik werd afgelopen week werd ik nog gewaarschuwd dat vroeger kon je bijvoorbeeld gaan zwemmen in de Dode Zee. Maar op diezelfde plek waar je dus voor een paar jaar terug kon gaan zwemmen, daar is het nou gewoon kurkdroog. Je moet een heel lang verder om bij het zoute water te komen, want het is sindsdien 4-5 meter. Je had het over 5 meter. Ik weet niet sinds wanneer, maar 5 meter gezakt. En Isdelle schold ook voor het meer van Galilea trouwens. Waar dus vroeger Nou ja, ik kon zwemmen of weet ik, zwemmen, dus is het allemaal droog. Het niveau is gezakt. Ja, er werd vroeger over het water gelopen. Ja. Maar goed, er is nauwelijks water meer. Dat zakt in, dat zakt. Dus het probleem wordt alleen maar groter en groter. Het is een land van dorre plaatsen en woestijn. Nee, ik heb alle bewondering voor de lui die daar dan toch zodanig de grond vruchtbaar weten te maken. En daar Jaffa sinaasappelen. Oh, dat mag niet meer, hè? Ja. Maar goed. Sinaasappelen aan weten te onttrekken en wat nog maar meer enzovoorts. Want ja, eigenlijk kan het niet. Het is gewoon één woestijn. Een land overvloeiend van melk en honing. Maar dat is wel heel lang geleden dat het dat was. Zodat, kijk, wij weten het nu, maar als je het helemaal niet zou weten, dan zou je dus weten dat tegen de tijd dat de Messias komt om zijn koninkrijk op te richten, het land dus geen land meer is van melk en honing, zoals aangekondigd reeds in Exodus, maar integendeel een woestijn. Nou ja, dat is het ook daadwerkelijk geworden. Het valt dus toch in de categorie vervulde Bijbelse profetie, hoor. Ja, ik moet er even over nadenken, maar dat is toch zo? Als het land als woestijn beschreven wordt, dan is dat een profetie over hoe het dan zal zijn. Al is de inhoud van de profetie dat het dat niet meer zou zijn. Sterker nog, we hebben hiernaast profetieën waarin staat dat de Dode Zee helemaal niet meer dood is en dat de vis in leeft en gevangen wordt. Zoute haren, ja, je bent me weer vol, broeder. Ja. Maar goed. Die voor.
Ja,
zo
moet je
dat. Maar de Bijbel beschrijft dat de netten van de vissers liggen te drogen op de oevers van wat tot dan de Dode Zee is. Dus er zal nog wel heel wat veranderen. Ik heb er zo ook in mijn enige ideeën over hoe dat gaat. Maar dat vertel ik u nog wel eens. Over een jaar misschien. Maar goed. Terug naar het hoofdstuk. De woestijn, de dorpplaatsen zullen hierover vrolijk zijn. Het land zelf. Jawel. Maar dat is misschien wel het minst belangrijke. Want waar het om gaat is natuurlijk om het volk dat in dat land zou wonen. Of beter nog, het volk dat in het land thuis hoort. Dat is ook niks bijzonders wat ik nu zeg, deze overgang. Dit is een heel voor de hand liggende metafoor trouwens. Het land wordt beschreven, maar het gaat over het volk. Maar bovendien, wij hebben profetieën in de Bijbel die rechtstreeks gericht zijn op het land. Gij bergen van Israël, enzovoorts. En dan spreekt de Heer via de profeet tot het land als zodanig. Maar u begrijpt dat het daarmee gaat over het volk, wat erop wonen zou. Nou, dat is hier aan de hand. Dus zal dus ongetwijfeld allebei waar zijn, letterlijk, maar ook overdrachtelijk. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, want die bloeien wordt beschouwd als een uitdrukking van blijdschap. Verheugen, verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron. Libanon is een berg, zijn bergen, Karmel zijn bergen natuurlijk. Saron is een vlakte, een vallei ten zuiden van de Karmel. Vruchtbare vallei van oudsher. Zij zullen zien de heerlijkheid des Heren. Het sieraad onze Gods. Maar als ze zien de heerlijkheid des Heren, wat zien zij dan? Hè? Ja, Christus, de Heer Jezus uiteraard. Want de heerlijkheid van Jehovah, dat is Christus. Het afgestraalde, hoe heet dat? De afschijnsel van Gods heerlijkheid. Ja, zeker. Als de Bijbel spreekt over de heerlijkheid des Heren, dan gaat het gewoon over de Messias. En in die priesterlijke zegen, de heerlijkheid des Heren, ga over je op en dat soort dingen meer. Dat is de Messias. Dat is Jesaja 60 was dit, geloof ik. Nou ja, zoiets. en het sieraad onze schats. Precies, dat is de Messias. En impliciet, daar gaat hij weer, want het blijven metaforen. Het is niet alleen de Messias, maar ook de Messiaanse zegeningen en de Messiaanse tijd. Als ik dit soort dingen moet uitleggen, denk ik ogenblikkelijk altijd aan Simeon in Lucas 2. Zelfs als het niet binnenkort kerstfeest is, denk ik daar nog aan. Want die nam de baby in zijn armen en zei, mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Nou ja zeg, de zaligheid, hij zag een baby. Maar ja, dat zou wel uitgroeien tot de Messias, al zou het nog enige tijd vergen. En die zou die zaligheid realiseren, vlees doen worden. Met de uitdrukking van Johannes dan maar voor de gelegenheid. Dus het zijn prachtige metaforen, ja. Gaat over Messiaanse tijd. En bovendien nog even terugkoppelen. En wanneer komt hij? Als de Heer zijn oordeel zal brengen, dan wel gebracht zal hebben. Over Adam, dan wel Edom. Want als die Messiaanse tijd aanbreekt, dan is dat omdat God een oordeel gebracht heeft over de volkeren der aarde. Nou ja, omdat de Zoon des Mensen dat gedaan heeft, net hoe je het hebben wil. Want dat maakt in de praktijk toch geen verschil. Die Zoon des Mensen, die op de troon zijner heerlijkheid zou zitten. De troon zijner heerlijkheid, uit Matthäus 25. Zijner heerlijkheid. De heerlijkheid des Heren, heet het Heer. Maar hij zal zitten op de troon zijn de heerlijkheid, zal de volken voor zijn aangezicht verzamelen en hen oordelen zoals daar beschreven staat. En daarover zal men zich in Israël verblijden. Dat wil zeggen, hierover zal de woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn en wat vroeger wild was en daarmee onvruchtbaar, zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Gaat over Messiaanse tijd. Maar daarna verdient dat toch, nou ja, dat heeft enige toelichting nodig. Want je komt automatisch in de problematiek, vraagstelling van of die Messiaanse tijd nog moet aanbreken of al aangebroken is. Dat is de discussie, nou ja, er wordt niet veel meer gediscussieerd over Bijbelse zaken, ook niet in het christendom, niet echt, maar traditioneel in het christendom is daar toch wel enige discussie over gaande en ook geweest. En gewoonlijk komt men tot de conclusie, in meerderheid kwam men tot de conclusie dat die Messiaanse tijd al lang begonnen is. En dat men dit vooral niet letterlijk moet nemen, maar overdrachtelijk dus. Want dat Messiaanse Rijk dat komen zou, dat is immers de kerk. En dat is, hè? Nou ja. En men noemt onze bedeling, onze tijd, de Messiaanse tijd, Messiaanse bedeling, de nieuwe bedeling. Is immers de Messiaanse bedeling. Ik weet nog dat ik ooit een boekje kocht. Hè, want vroeger moesten wij, kon je dat niet via internet. Dan moest je gewoon alle boekhandels af. En de kasten langs. En duizenden tweedehands, derdehands, vierdehands. Kortom oude boeken. En dan kijken. En dan moest je ineens zo. Want er stond er een Duits boek tussen. Dan moest je eens met je nek weer. Echt waar. Moest je weer zo. Dus met cd's ook zo. Dat was gemerkt.
Ja.
Oh, wij doen het zo. Maar dan moet je ineens. Zo, en dan de heerlijkheid van de nieuwe bedeling. Oh, het woord bedeling, oké, dan. Het is een aardig boekje, maar je hebt er niet zoveel aan. Want het gaat niet over bedelingen, maar wel over Messiaanse tijd. Dat wil zeggen, de heerlijkheid van de tijd sinds de komst van de Messias, sinds Christus, zal ik maar zeggen. De tijd na Christus die zoveel heerlijker is dan de tijd voor Christus. En dat klopt, want er staat in bijvoorbeeld 2 Korinthe 3 uitgebreid dat zo is. Dus vooruit maar weer. Maar goed. Maar men gaat ervan uit dat wij in die Messiaanse tijd leven. Zo noemen dat En men heeft er ook goede papieren, dan wel teksten voor. Is wat voor te zeggen, maar ja. Of moet het nog komen? Nou ja, dan maken we de kwestie een Joodse, Joods-christelijke. Men heeft tegenwoordig de mond vol over Joods-christelijke normen en waarden. Joods-christelijk erfgoed en cultuur. Goed. Is de Messias al gekomen eigenlijk? Want je kan wel praten over Messiaanse tijd, maar de vraag is dus de Messias al gekomen? Daar zijn we het nooit over eens geworden met de Joden, toch? Sterker nog, als een Jood beweert dat hij al gekomen is, dan beschouwen we hem als het goed is. Nou ja, vroeger dan beschouwden we hem niet meer als Jood. Dat is tegenwoordig ook alweer anders. Maar we hebben allerlei nuances, hè? Maar goed. Maar de Joden geloven dat hij nog komen moet. Wij geloven dat hij al gekomen is. Als we dat nou even vaststellen, dan geloven wij dus dat Messiaanse tijd al aangebroken is. En zij geloven dat hij nog komen moet. En zwart-wit betekent dat weer dat wij niet geloven dat hij in de toekomst komt. En ook niet dat er in de toekomst alsnog Messiaanse tijd zal aanbreken. Het is de meerderheid van het christendom. Ging het te snel? Nou. Want wij geloven, wij is dan pluralis modestus. Wij geloven dan dat de Messias gekomen is en dat hij in de toekomst ook nog moet komen. En als het er helemaal over gaat, als het echt moet, nou hebben we de Bijbelteksten erbij, dan let me rephrase that, dan wordt het weer anders. Dan zeg ik, wij geloven dat de Messias nog moet komen, omdat hij in het verleden niet kwam, maar ging. En dan ben je echt Bijbels, denk ik. Maar dan moet je weer zoveel uitleggen. Maar dan ben je echt Bijbels. Want hij kwam niet, hij ging. Ik bedoel, toen hij geboren werd, ja, kwam niet de Messias. Want dat moest hij nog worden in zijn opstanding. En toen was hij de Messias. En dat is de proclamatie van Petrus op de Pinksterdag. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis is. Als dat God deze Jezus die gij gekruist hebt gesteld heeft tot Here en tot Messias. Tot Christus. Door zijn opstanding.
Gelijkheid mijn zin heen waren.
Nou ja, die. Hij ging dus. Precies, hij ging dus. Hij is nooit in het openbaar verschenen. Nou ja, verschenen, wij noemen het zijn verschijningen. Maar de uitdrukking zelf impliceert dat dat uitzonderlijk was. Want dat hij verscheen was niet gewoon, dat was uitzonderlijk. Wat gewoon was, was dat hij verdween. Nou, dat zeg ik. Toen was hij de Messias en toen verdween hij. En niet alleen was hij plotseling bij de discipelen aanwezig, maar ineens was hij dan ook weer weg. Vraag me aan, de Emmausgangers. En dan Maria. Die zei, nee, raak me, ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader, ik ga weg. Enzovoort. En het mondt uit in Handelingen 1. In de zogeheten hemelvaart, want zo noemen we dat. En daar inderdaad wordt gezegd, hij zal terugkomen zoals gij hem hebt de hemel zien opvaren. Jawel, maar hij ging dus. Dus hij moet nog komen en dat is ook wel uitdrukkelijk wat aangekondigd wordt. Dan zitten we toch met een probleem. Zijn er Messiaanse tijden aangebroken of niet? Zie je hoe gecompliceerd het wordt? Daar kun je niet uitvechten op internet hoor, dit soort discussies. Kom je nooit meer uit. Dat wordt toch een scheldpartij, mensen? Nou ja. Het is wat ingewikkeld. De kwestie, zonder nou op die losse vragen in te gaan. Wat er gebeurd is, is simpelweg dit. De Messias kwam, maar hij kwam een paar dingen doen. Hij kwam het nieuwe verbond in werking stellen. Dat is zo. En hij zou een koninkrijk oprichten. En hij zou in verband daarmee Israël vergaderen. tot God wel te verstaan. En daarna vervolgens tot het beloofde land. Tot Eretz Israël. Tot het land van Israël. En wat er gebeurd is, is dit. Het nieuwe verbond is aangebroken, want het berust simpelweg op zijn opstanding uit de dood, nadat hij door zijn dood zelf een einde gemaakt had aan het oude verbond. En is een opstanding, is het nieuwe verbond in werking getreden. Heel de Hebreeënbrief gaat daarover, dat lijkt me wel voldoende. En dat was niet conditioneel, dat is gewoon in werking getreden. Conditioneel, dat is de kwestie of u er delen hebt of niet. Dat is op conditie van of u tot geloof gekomen bent of niet. Of u wedergeboren bent. Als dat zo is, heb je deel aan het nieuwe verbond. Maar het ligt vast in, dus ook heel de Hebreeënbrief, ligt vast in die ene. Nou, niet alleen Hebreeën trouwens, maar in die ene borg en middelaar en hoge priester van het nieuwe verbond, zo heet hij. Kortom, dat is in werking getreden. En wat het koninkrijk betreft, is het genuanceerder ook. Dan krijg je in de eerste plaats, de Heer Jezus Christus is gekroond. Daar kan je niet op afdingen, want het is de allerhoogste kroon en allerhoogste troon die hij ontvangen heeft. Hij is namelijk gezeten op de troon der genade, heet het, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. Dit heb ik allemaal uit Hebreeën, dus dat is niet verschillende schriftplaatsen. Het is gewoon één en dezelfde schriftplaats, hè. Hij is gezeten aan de rechterhand Gods. Staat er een paar keer in de Hebreeënbrief. En het heet de troon der genade. En hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is ook Hebreeën hoofdstuk 2. En wij zien hem ook als zodanig. Althans, wij leren hem zo kennen. Want zo staat het daar. En dus is de vraag, is er een koning? Ja. Dat leidt geen twijfel. De allerhoogste. Dus dat kan ook al niet anders meer. Is het dan een koninkrijk? Naar Bijbelse maatstaven wel, want als er een koning is, dan heb je een koninkrijk. Andersom niet noodzakelijk, maar nou ja, andersom ligt het ingewikkelder. Ik bedoel, België moest een koninkrijk worden, maar waar halen we ze gewoon koning vandaan? Dat was het probleem, hè. Toen hebben ze de Gotha nagekeken, de almanak, hebben we gekeken wie er nog vrij was. Daar is het ding voor, dat weet u toch, hè. Om uit te zoeken wie er met wie zou kunnen trouwen eventueel, maar ook of er nog ergens een loslopende koning ergens is die we dan kunnen inhuren. Ik zeg het wat ongelukkig, maar zo is het wel gegaan. Echt wel. Nou goed, toen hebben ze iemand gevonden. Maar dat doet er nou niet toe. Dat is België, ik kan het ook niet helpen. Nou goed, toen maar. Dat eigenlijk ook niet bestaat, dus het blijft een beetje triest allemaal. Maar toe maar. Maar als er een koning is, heb je een koninkrijk. En als u zegt, maar waar is het koninkrijk dan? Is het gewoon het Bijbelse antwoord, want je zit nu op een Bijbelspoor. Dat koninkrijk is verborgen. Dus de kwestie wordt dat in de toekomst het koninkrijk, dat dan inmiddels al zo'n jaartje of 2000 bestaat, tamelijk nauwkeurig trouwens, 2000 jaar bestaat, zal worden geopenbaard. En daar gaat het over. En dat zal gebeuren in de wederkomst van Christus en de openbaring van dat koninkrijk op aarde, wherever op aarde, is afhankelijk van, is conditioneel, is afhankelijk van de bekering van het Joodse volk. En dat is dan weer omdat dat koninkrijk het koninkrijk is van de stamoudste van Juda. En dus het volk Juda, de koninklijke stam, moet eerst tot geloof komen. En bovendien is het zo geïllustreerd in het Oude Testament. Men leest 2 Samuel 2, denk ik. 1 en 2, oké, mag. De dood van Saul. En daar verschijnt David, die al jaren daarvoor door God, via Samuel, tot koning gezalfd was. En na de dood van Saul wordt David als koning erkend door zijn eigen stam, Juda. Dat is nog niet allemaal compleet dan. Dat duurt nog 7 jaar voordat hij koning wordt over alle stammen van Israël. Maar daar begint het mee. En zo gaan die dingen. Het is profetisch voor hoe het zit met de Heer Jezus Christus. Eerst een poos koning, maar verworpen. Met hun eigen volk om zich heen. Dat zijn wij dus nu. Een verborgen koninkrijk buiten de legerplaats. Zoals David toen met zijn gezelschap. En in de toekomst eerst 7 jaar in relatie tot het Joodse volk. Ik zei niet eens koningschap nu, hè. Maar is er een relatie met specifiek het Joodse volk? Want eerst moet het Joodse volk komen en daarna de overige stammen van Israël. En dat is allemaal in de wederkomst van Christus. En als men denkt dat de kerk het koninkrijk is, dan is het daarmee uit. Dat wil zeggen, dan gelooft men dus niet meer in de komst van Christus ten behoeve van Israël en zijn de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En dat geldt voor het grootste gedeelte van het christendom. Men gelooft daar niet in, maar heeft er ook geen weet van. En dat maakt ook het lezen van de Bijbel, en ook het vertalen trouwens van de Bijbel, toch een tamelijk hachelijke zaak. Dat is wel moeilijk. En daar zitten wij dus altijd mee met dit soort dingen. En men raakt dan in ieder geval de dubbelzinnige betekenis kwijt. Want dit waren wat algemene woorden, maar die hebben ten doel om u voor te houden dat wij hier in Jesaja 35, maar eigenlijk al in hoofdstuk 34, dat wij in hoofdstuk 35 terecht zijn bij profetische woorden die een toepassing hebben op twee verschillende tijden. Boedelingen mag u ook zeggen, ik vind het niet erg, lijkt mij ook wel goed eigenlijk. Namelijk, deze woorden zijn van toepassing op de dagen van de wederkomst van Christus, maar ze zijn zodanig gekozen, die woorden zijn zodanig gekozen, dat ze ook van toepassing kunnen zijn, op een ander niveau, in onze bedeling. En dat hoop ik u te kunnen laten zien onderweg ook, dat dat zo is. Als je dit soort dingen 1 keer begrepen hebt, vergeet je het waarschijnlijk nooit meer. Die profetieën spreken over, in populair gezegd, de komst van de Messias, de komst van Christus en de consequenties daarvan. En er is altijd de vraag, gaat het over wat tot stand gekomen is sinds wat wij dan populair toch noemen de eerste komst van Christus, of gaat het over de wederkomst van Christus en wat dan tot stand komt? En het antwoord is allebei. En bovendien is dat dan weer een van de methoden waarop tegenwoordige, zogeheten gemeentelijke waarheid, verborgen ligt in deze oudtestamentische profetieën die blijkbaar dan toch in eerste instantie spreken, naar het schijnt althans, over wat wij de wederkomst van Christus noemen en de openbaring van zijn koninkrijk. Ik bedoel, als het gaat om woestijn en dorre plaats en zo, dan denk je, ja, dat is de wederkomst van Christus. Het is de terugverzameling van Israël, weer in cultuur brengen van het land. En de Heer geeft weer de vroege en de spade regen. En af en toe gaan we vissen in de Dode Zee. Toch? Daar zal het dan wel over gaan. Maar als je daar nou helemaal geen idee van hebt, zoals de meeste christenen en dat domweg niet geloven, moeten ze toepassen op onze dagen. En raad eens wat, dat gaat verbijsterend goed. Ik bedoel, zo'n profetie toepassen op onze dagen. Het is wat ze al jaren doen, al die eeuwen. En er is over het algemeen echt weinig tegenin te brengen, echt. Behalve dan dat dan inderdaad veel overdrachtelijk genomen moet worden. En dan roepen wij, die geloven in de letterlijke vervulling van profetieën over zo'n koninkrijk op aarde, zeggen, nee, dat mag niet, je moet het allemaal letterlijk nemen. En dan zeggen zij, weet je, zijn jullie helemaal gek, dat kun je niet allemaal letterlijk nemen. Dat is ook helemaal niet de bedoeling en ze kunnen dat nog aantonen ook. Dat heel wat van die dingen echt niet letterlijk bedoeld zijn. En daarin zitten wij weer met het probleem, want we hadden het zo graag gesystematiseerd willen hebben. van hoe lees ik de Bijbel, hoe verklaar ik de Bijbel enzovoort. Dat zijn officieel vakken in, als je theologie studeert. Hè. Vakken als exegese en hermeneutiek. Praat me er niet van. Wat een flauwekul allemaal. Wat een nonsens. Hoe lees ik Godfried Bomans? Ik wilde niet zeggen Jan Wolkens, want die kan je beter niet lezen. Maar, hè? Nee, vind ik van niet, nee. Ik heb er nog een paar die je ook beter niet kunt lezen, maar die noem ik dan ook maar niet. Maar goed, ik heb beter Godfried Bomans lezen. Die heeft nooit een prijs gekregen ergens voor wat hij gedaan heeft. Dus dat is waarschijnlijk dan toch wel redelijk goed. Hè? Zei ik, ben je wat geks of zo? Nee, daarom noem ik hem maar. Maar ik bedoel, hoe doe je dat? Hoe lees je dat? Nou, je moet het gewoon lezen en nog een keer lezen, nog een keer lezen. Elke keer denk je weer, hé, dat heb ik toch gemist. Lees het nou voor het eerst? Nee, lees je niet voor het eerst, maar je hebt het gewoon even niet begrepen wat er allemaal de bedoeling van was enzovoorts. Zo gaat het, en dat is met je Bijbel ook zo. Moeilijker is je niet. En dat die dingen dubbelzinnig zijn en driedubbelzinnig of nog vaak nog meer lagen erin. Ja, dat zal wel, maar dat is ook kenmerkend voor een beetje goede literatuur. U weet wel, van vroeger. Moeilijker mag het niet zijn, hoor. Je moet het gewoon lezen. Ja. Maar wat dacht u van het volgende vers? Want ik moest toch even over de drempel stappen. Vers 3. Versterk de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Nou, als u zo'n Bijbel hebt als ik, dan staat er een verwijzing onder naar Hebreeën hoofdstuk 12. Ja. Toch? Die is wel leuk. Want daar staat in vers 12. Ja, Hebreeën 12, vers 12. Daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën. Trage handen en slappe knieën. En hoe heet het in Jesaja? Slappe handen en waarschijnlijk trage knieën. Dan of zo. Stel de struikelende knieën vast. Het zal u toch duidelijk zijn dat de apostel hier in Hebreeën 12 dit vers uit Jesaja 35 citeert. Toch?
Ja.
Nou goed. Volgende punt. En dit is niks bijzonders, want dit zeg ik altijd en dat zeg ik ook altijd. Begrijp je dat? Oké. Okay. Wat ik altijd zeg namelijk is dat als in het Nieuwe Testament een tekst uit het Oude geciteerd wordt, dan is dat niet leuk van de, men heeft het Nieuwe Testament een tekst gevonden uit het Oude die men goed kan gebruiken voor het gestelde doel, wat dan ook. Maar dan betekent het dat je verwezen wordt vanuit het Nieuwe Testament naar het Oude en dat je daar de hele context minstens mee moet lezen. Het is niet maar één zin, hoewel het maar één zin is, nou ja, twee dan. Maar het is het hele schriftgedeelte. Ik bedoel, als Paulus aan de Korintiërs schrijft, het is heden de wel aangename tijd enzovoort, dat is nu enzovoort. Dan heeft hij het over een schriftgedeelte in Jesaja en hij zegt dat is vandaag. Die tijd die daar besproken wordt, genoemd wordt, daar leven wij nu in. Met andere woorden, zoek het eens na, wat heeft Jesaja daar dan over te melden? Zo werkt dat, hè? Of er staat in Johannes 3, niemand is opgevaren naar de hoogte dan de Zoon des Mensen die uit de hemel is nedergedaald. Ik geloof niet dat in mijn Bijbel een verwijzing bij staat, helaas. Maar er had een verwijzing moeten staan naar Psalm 68. Want daar staat opgevaren zijnde naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevankelijk weggevoerd enzovoorts. En Johannes 3 zegt de Heer tegen Nicodemus, ja, als je nou die aardse dingen niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? En dan komt Johannes vervolgens met een commentaar en die zegt, want niemand is opgevaren naar de hemel dan degene die daaruit is nedergedaald, want dat zijn de hemelse dingen. En hoe komt hij daaraan? Nou, het komt uit Psalm 68. Men leest de hele psalm bij voorkeur. En minstens. Hebben we dat? Ik ga er verder niet op in op die onderwerpen, maar het gaat om het idee. Je moet dat nazoeken. Nog één dan. Efeze hoofdstuk 5. Paulus zegt, de gemeente is lichaam van Christus. Nou ja, is vrouwelijk ten opzichte van Christus. Want wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn benen. Maar dat is geciteerd uit Genesis, over Eva. En Adam zegt dat deze is, alleen deze, ditmaal staat er. Dat wil zeggen, het is een uitzondering, maar deze keer die vrouw die, van die man, die vrouw is inderdaad uit zijn vlees en benen, is zijn lichaam dus feitelijk. Maar u wordt geacht te begrijpen dat die hele geschiedenis daar op een of andere wijze spreekt over de gemeente. Ik zat er trouwens bij, want er staat deze verborgenheid is groot. Maar ik spreek over Christus en over de gemeente. Maar Paulus dus zegt dat Adam en Eva een beeld zijn van Christus en de gemeente. En het is niet de normale man-vrouw verhouding, maar het is de uitzonderlijke. Daar begint de geschiedenis mee. Hebben u dat? Nou staat er in de Hebreeën, u weet, Hebreeën gaat over... Nou ja, ik heb net enige schriftplaatsen uit mijn hoofd geciteerd uit Hebreeën. Omdat het daar gaat over oude verbond en nieuw verbond. Oud-testamentische tijd, nieuw-testamentische tijd. Over de vraag hoe het zit met Christus. Die gezeten is aan de rechterhand Gods. Met eer en heerlijkheid is gekroond. En gezeten is op de troon der genade. Inmiddels hoofdstuk 4. En de borger, middelaar en hoge priester is van het nieuwe verbond. Enzovoort. En wij als gelovigen worden vermaand om aan hem een voorbeeld te nemen, onze loopbaan te lopen, ziende op deze middelaar van het nieuwe verbond. En daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maak rechte paden voor uw voeten enzovoorts. En de apostel haalt dus hier deze uitspraken aan uit Jesaja 35... Implicerend dat in Jesaja 35 dus gesproken wordt over dat nieuwe verbond dat inmiddels is aangebroken. Want die vermoeide handen en die vermoeide knieën of struikelende knieën, dat gaat over het leven onder de wet en al wat daaronder fout ging in oud-testamentische tijd. Maar nu is het Nieuwe Testament aangebroken, om zo te zeggen. En nu ziet het er ineens heel anders uit, omdat in die context en in die omstandigheden Gods kracht in onze zwakheid zal volbracht worden, enzovoorts. En dus richt wederop de trage handen en de slappe knieën en maak rechte paden voor uw voeten alsnog. En binnen het context van de Hebreeënbrief betekent dat leef onder het nieuwe verbond en niet onder de wet. En er wordt dus mede gezegd dat in Jesaja 35 inderdaad daarover gesproken wordt. Over nieuw-testamentische tijd. En dus gaat Jesaja 35 vers 3 over onze tijd. Versterkt de slappe handen en stel de struikelende knieën vast. Dat neemt niet weg dat de uitspraak net zo goed van toepassing is in de dagen van de wederkomst van Christus. Want dat is nog steeds nieuw-testamentische tijd. En het is trouwens ook nog steeds het koninkrijk. Zij het dan dat in onze dagen het koninkrijk verborgen is en in de toekomst het koninkrijk openbaar zou zijn. Maar het blijft gewoon nieuw-testamentische tijd. Heb je die? Bijna hetzelfde ding. En daarna moet ik van ellende moet ik weer, het is niet anders. Het is moeilijk, maar ik moet weer terug naar vers 1. Want de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, maar in onze dagen zijn die woestijn en die dorre plaatsen nog steeds een woestijn en dorre plaatsen, met dank aan het filmpje van die broeder daar in... Je hebt die film ook gezien, toch? Ja, ik ook. Ja, hè? Ik ben de naam van die man kwijt. Houd het er ook niet toe. Maar het was allemaal geel-bruin wat er voorbij kwam. En dan zit je weer. Gaat het dan over onze tijd of toch dan weer niet? En dan moet ik u zeggen dat er twee lijnen in de Bijbel lopen waar langs die profetieën vervuld worden. En de één is die van het Joodse volk en daarmee de openbaring van het koninkrijk in de toekomst. Maar de andere, die loopt niet via het Joodse volk, maar loopt via de 10 stammen van Israël, want zo noemen wij ze. Het is slecht geteld, maar dat doet er nou niet toe. Maar via de 10 stammen van Israël, in onze tegenwoordige tijd, maar dat gaat niet over de openbaring van het koninkrijk, maar over de verberging van het koninkrijk, maar niettemin over het koninkrijk. En in de toekomst, ik vertel het nou heel kort, daar voel ik me ook altijd bezwaard. Maar als ik het uitgebreid doe, voel ik me ook bezwaard. Dus ik ga met een bezwaard gevoel naar huis. Oh. Weet u dat? Maar ja, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Dus daar gaat hij weer. Zoals in de toekomst. Het land dat wij nu in het bijzonder kennen is het land van de 2 stammen, maar het is gewoon Eretz Israël, het land van Israël. Zoals we dat nu kennen, dat land zal in de toekomst alsnog een vruchtbaar land worden, alsnog vloeiende van melk en honing enzovoorts. Als het volk tot bekering komt, en dat begint met het Joodse volk uiteraard, maar dat is dan in het eind van de 70e week van Daniel en het is ter gelegenheid van dat het hele land één grote woestijn is, dat is nog netjes gezegd, want het is gewoon één grote begraafplaats. Ja, sorry. Maar dat is zo. En dus met recht woestijn en dorre plaatsen. Maar daarna zal het hersteld worden. In de dagen na de 70e week van Daniel. En gebouwd worden en zal Israël terugverzameld worden naar het land. Niet de Joden, ik heb het over Israël. Ja, de Joden ook, maar ik heb het over Israël. Alle stammen van Israël, uiteraard. En dat zijn niet maar de Joden, overigens. Dat zal in de toekomst gebeuren. En wat de Bijbel te melden heeft over onze bedeling en de geschiedenis. Nou ja, het waren profetieën natuurlijk, maar over de geschiedenis van de 10 stammen van Israël, is dat die zouden verstrooid worden en verzameld worden in de woestijn, in de wildernis, in een tot dan toe onvruchtbaar, dan wel onontgonnen, want ik ben hier in Drenthe, in Emmen, dus ik kan dat wel even zeggen, in onontgonnen land, onder de heidenen, we hebben dat woord heidenen trouwens, aan Drenthe te danken. Ik hoop niet dat u nou beledigd bent, maar het is zo. Heidenen zijn heidenbewoners, dat weet u toch, hè? De vertalers moesten een woord hebben voor lui die, voor barbaren, zal ik maar zeggen. Zonder enige ontwikkeling, cultuur of wat dan ook. En daar hadden wij geen woord voor in het Nederlands. Dan hebben ze het woord heidenbewoner gebruikt. Zo zijn die lui die zich hebben teruggetrokken of die ergens in de middle of nowhere wonen in een plaghut of zoiets. Ja, zoiets, ja. Nou ja, dat was het. Dat komt het woord vandaan. Maar van de 10 stammen staat dat ze in zo'n wildernis, in een woestijn geleid zouden worden en de Heer zou met hen al daar richten enzovoorts en zou hen daar tezamen zetten en hij zou hen daar zegenen. En daar zou de woestijn bloeien als een roos en de dorre plaatsen zouden vruchtbaar zijn en zouden zich verheugen. En onze hele zogeheten westerse cultuur, vraag mij niet wat het is voor een ding hoor, maar zo, ik zeg het ook maar zoals ik het geleerd heb, zal ik maar zeggen. De westerse cultuur, waar ik niet zo'n hoge pet van op heb, althans niet van wat er over is. Maar de zogeheten het is heilig vergeleken bij de rest van de wereld. Want ja, ik ben een blanke man met tamelijk blond haar en erg blauwe ogen. Dus dan weet u het wel, dan zijn we hoogmoedig en racistisch. Dat weet iedereen dan, hè. En boos. Dat klopt. Tja, wacht alsjeblieft. Ik heb de hoge dunk van de westerse cultuur in vergelijking met wat de rest van de wereld voor cultuur doorgaat. Dat ben ik serieus. Ik vind het allemaal beneden peil. verhoudings geweest. Maar goed, maar heel die zogeheten westerse cultuur, en dat weet iedereen als het goed is, komt voort uit het christendom. Daarom noemt men het het joods-christelijk erfgoed. Dat joods moet voorop, maar dat komt omdat het mij is. En hij ontkomt dat het na de Tweede Wereldoorlog is. En het loopt beter, ja. Het loopt, het spreekt maar joods. Want je kunt niet, christelijk joods, dat kun je niet zeggen. Toch? Joods-christelijk kan nog, omdat het historisch ook een beetje klopt. Begint met, en dan wordt het, enzovoort. Maar dan moet je dan zeggen, ik noem het gewoon de christelijke cultuur, want ik denk niet dat het joods is. Maar, wie ben ik? Maar daar komt het uit. En ik zal niet dat ik de serie gevolgd heb op televisie 50 jaar geleden of zo. Via de evangelische omroep, want die bestond toen net. 50 jaar geleden, ja. Evangelische omroep. Toen kwam er zo'n hele serie voorbij. Francis Schaeffer. Francis. Het zal wel Frans. Zwitser was het, maar het is wel een Franse naam. Francis. Niet Frans, François. Francis Schaeffer. Baatje en zoon. Hele serie. En die heette Hoe zouden wij dan leven? We hadden ook een boek geschreven. Dan moet ik, als ik goed zoek, staat er wel ergens onder de S in de kast. Weet ik het. Maar Francis Schaeffer. En een hele serie over dat de hele westerse cultuur afkomstig is uit het christendom. En als die Christus er dus niet zou geweest zijn, dan is de vraag, hoe zouden wij dan leven? Zonder al die dingen. En dan weet ik wel dat Christus niet gekomen is om een christelijke cultuur op te richten of op te starten. Of, want dat is zo, dat is hij niet voor gekomen. Maar er staat nergens in de Bijbel dat het niet mocht. Er is niks mee mis dat uit Christus ontstaat een wijze van leven. Een levensbeschouwing, en dus een wijze van leven en doen. En dat zich dat uitdrukt in de cultuur, in de breedste betekenis van de term. Ja, dat is zo, ja. Ik roep het ook altijd als het over muziek gaat, hè. Alle westerse muziek, en het heeft heel veel brede varianten, maar het komt echt allemaal uit de kerk. Het is allemaal christelijk. Ik kan het ook niet helpen, dat is zo. En in de rest van de wereld staat de muziek, ook technisch, op een laag niveau. Qua toonladder zal ik maar zeggen, qua toonsoorten, qua harmonieën. Het enige wat misschien meer ontwikkeld is in de rest van de wereld, dat is ritme. Maar, ja. Ja. Maar goed, maar ritme is de basis dan toch van het hele verhaal. Het kost wel moeite genoeg om het uit te leggen, maar vooruit. Maar waar het maar om gaat is dit, dat inderdaad West-Europa, Noordwest-Europa, zo rond het jaar nul, volstrekt barbaars was. En nog een paar honderd jaar eerder woonde er überhaupt niemand. Nou ja, er kwam eens iemand voorbij die een paar stenen opgestapeld heeft, zoals ik vorige keer heb aangehaald, in de buurt van Emmen. Nou, het schijnt ook. En in Borgerol, de Buinen, Exlo. Maar het was ook alweer. En nog zowel plaatsen in Europa, want Thomas. Maar dat wil niet zeggen dat het ook inderdaad bewoond was hier in Noordwest-Europa. Dat is pas later gekomen en in hoge mate pas door de zogeheten grote volksverhuizingen. Meervoud. Het was nogal veel. Maar goed. En daardoor is West-Europa in cultuur gebracht. Ook de grond, zal ik maar zeggen. En is ontwikkeld tot een vruchtbaar land. Want daarvoorheen was het bossen en heide. Dat is leuk voor vakantie. Door de bossen, door de heide, door het zomerdronken land. Over heuvels en rivieren, wind gekust en zon gebrand. Jawel, maar zo kan je de kost niet verdienen. Dus vooruitbaar worden. Ik hoop dat u ongeveer begrijpt waar ik het over heb. De Heer had ook voor die 10 stammen een land bereid. En het was een wildernis. Maar toen Christus daar kwam, dan wel het christendom, dan wel de zaligheid. Kortom, toen de Simeonieten... Ga ik nou wat snel? Goed wel, hè? Toen Simeonieten... De Simeonieten voorop gingen, nou die gingen niet voorop, hoewel. Het waren eigenlijk de Danieten, maar de Simeonieten waren de eerste die christelijk werden, officieel. Vandaar dat de eerste apostel Simon heet, ja, dat is inderdaad waar, ja. Simon Petrus. En de eerste man die in Egypte kwam te wonen na Jozef was inderdaad Simeon. Dat klopt ook nog. Maar toen kwamen de Simeonieten of wat er was. Toen kwam het christendom hier en toen werd het land in cultuur gebracht. Dan heeft men zich hier blijvend gevestigd en ontstonden hier de landen, hier in West-Europa enzovoort. Dat heeft wel het voet erin aarde gehad, dat wel. En christendom heeft altijd, nou als je mij vraagt, te veel voeten in de aarde. Ook dat nog. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Daar zorgt de duivel altijd wel voor dat het moeilijk wordt. Maar niet tenminste wel gebeurd. Kortom, wat Israël in de toekomst nog te wachten staat, op grond van de bekering van het Joodse volk en de wederkomst van Christus, is voor die tijd al toegepast met betrekking tot wat wij de 10 stammen van Israël noemen, hoewel de Joden daar net zo goed de vruchten van geplukt hebben. Dus toch Israël, maar dan een verborgen koninkrijk. En dit is, nou vertel ik het toch maar sumier, maar dit is wel de basis van het hele verhaal. Ga dubbel op. De Heer zou Israël verzamelen in een plaats, haar bereid in de woestijn. Dan zeggen wij, nou ja, dat is het Joodse volk, dat verzameld wordt in Petra straks in en na de 70ste week van Daniel. De woestijn van Edom. Het heet trouwens ook bij gelegenheid de woestijn der volken. Maar van de 10 stammen wordt het ook gezegd. Ik zal u verzamelen in de woestijn en ik zal u al daar richten enzovoort. Gaat dat dan over de 2 stammen wat er verder volgt in de wederkomst? Of gaat het over de situatie in onze bedeling? En het antwoord is allebei. Want ook in onze bedeling is dat gebeurd. Alleen niet daar in de woestijn van Edom, maar wel in de woestijn van Adam. In een onbewoond land waar nog geen mens woonde. Noordwest-Europa. Heb je dat? Niettemin, daar zijn ze verzameld en daar zijn ze geconfronteerd geworden met het christendom en vervolgens weer verder verzameld. Het heeft ook tot allerlei oorlogen geleid natuurlijk, waar die volkeren elkaar weer tegenkwamen enzovoort. Natuurlijk, maar dat is altijd onder Israël ook geweest. Lees het boek Richteren. Stammenoorlogen waren er in Israël altijd al en die zijn er tot in onze dagen. Dat blijft nou eenmaal zo. In de strijd tussen Efraïm en Ruben en Manasse en Gad, daar kun je elke dag, vandaag ook, kun je elke dag over in de krant lezen. Die spanningen, die naijver, de vraag naar wie is de sterkste. Enzovoort, wie is dominant in het clubje, ja, dat blijft maar zo doorgaan. En dat men elkaar wederzijds uitmoordt en zo, ja, dat is altijd zo geweest, van alle even zo geweest. Maar het neemt niet weg dat die volkeren dan toch elkaar hier ontmoet hebben, hier in Noordwest-Europa, en daar geconfronteerd zijn met het christendom en daadwerkelijk gekerstend. Zo heet dat en zo staat het in de geschiedenisboeken. Dat is wat gebeurd is en daar gaat het ook over. En dat is van belang, want, volgende vers, zegt tot de onbedachtzamen van harten, dat het woord betekent dat men zijn gedachten niet op orde kan krijgen. Dus als je dat in een ander woord, met een ander woord wil hebben, dan wordt het de vreesachtigen. De onbedachtzamen. Die hebben verwarde gedachten, die durven niet, enzovoorts. En dan zeggen de Engelsen dat je collected moet wezen. Collected. Dan, als je collected bent, dan heb je al je gedachten op een rijtje. Heb je ze allemaal op een rijtje. Verzameld, collected. bij elkaar gezet. En als je dat niet hebt, dan heb je wilde gedachten die door elkaar vliegen. Dan kun je niet op orde krijgen. Heb je ze niet op een rijtje, heet dat. En dan ben je onbedachtzaam. Dat is de oude betekenis van het woord. En ik denk dat nieuwe vertaling. Kijk even naar stiekem. Of daar misschien Ton Tocht, net als vorige week, in NBG naar binnen gesmokkeld is. Nou goed. En daar staat dan waarschijnlijk in iets als de vreesachtigen of zo. Zeg tot de vreesachtige van harte, wees sterk en vrees niet. Ziet, uw lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Dat, die termen die wijzen terug naar 34 vers 8. Want het zal zijn de dag der wraak des Heren en een jaar der vergeldingen om Sion's twistzaak. Wraak en vergelding zijn de trefwoorden. En dan, hè?
Heel ouderwets, zeg tot de versaagden.
Versaagden, oké. Okay. Versaagden. Ja. Ja, uit de timmerwerkplaats, hè, denk ik. Versaagden. Nou, zeg de onversaagd, dat ken ik nog wel.
Ja.
Goed, oké. Okay. Het is een dag der wraken met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Dat wil zeggen, hij zal een oordeel brengen over die goddeloze volkeren. Die macht over u uitoefenen. En hij zal u dus verlossen. En daarom zal de woestijn en dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zou zich verheugen. Want, gaat hij weer vers 4... Want uw lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods enzovoort. Want dat is precies wat gebeurd is, met name met de 10 stammen. Zij zijn bevrijd geworden van de volkeren waardoor ze onderdrukt werden, waaronder ze verstrooid waren. En ze zijn aan het trekken geslagen, dus met de covered wagon, hoe heet zo'n ding, de huifkar. En ze zijn op reis gegaan. Eerst naar het noorden en daarna naar het westen. En zo was de Westman. Enzovoort. Ze hebben toch lang volgehouden de reis naar het Westen. Maar toen maar. Dat is een verhaal apart. Maar zoiets is het. Dat is wat aangekondigd wordt. En dan staat er. Als dan zullen der blinden ogen opengedaan worden. En der dove oren zullen geopend worden. Dan zal de kreupele springen als een hert. En de tong des stommen zal juichen. Maar nou, de vraag is, is dat nu? Oh, ik bestel de bekende vragen dus, hè? De klassieke. Is dat nu of komt dat in de toekomst? Want ja, je hoort wel eens zeggen dat het nu is en dat dus de Heer niet wil dat je ziek bent en dat je genezen kunt worden en weet ik veel wat. En dan zijn er anderen weer die zeggen, nee, dat is niet voor onze bedeling, dat is niet voor onze tijd. Vandaar dat men een hekel krijgt aan het begrip bedeling. Want er wil men af, want dan is het argument weg. Hè? Dan zeggen we, dat is niet voor onze bedeling. Maar, zegt men dan dikwijls, maar dat is voor de volgende bedeling, in de wederkomst van Christus. Ja, dat kan er wel zijn, maar waarom gebeurde het dan wel in de dagen van de Heer Jezus? En dan krijg je de ultradispensationalisten en die zeggen, ja, maar dat komt omdat ze toen nog dachten dat het koninkrijk zou openbaar worden. Dan zeg ik, nou, er zijn er legio die denken dat het koninkrijk vandaag moet openbaar worden. Krijgen ze dan ook die tekenen mee of niet? En zo zit je dus weer in een chaos. Hopeloos zijn die dingen. Het punt is in de eerste plaats dat deze dingen letterlijk gebeurd zijn. En dat moet beschouwd worden als tekenen. Daarom heet het wonderen en tekenen. Niet omdat het twee dingen zijn, maar omdat de wonderen nou eenmaal tekenen zijn. Dat is één. Ze hebben letterlijk plaatsgevonden. Maar daarna is dus de logische vraag. En voor zover ze een betekenis hebben, waar zijn ze dan een teken van? En wij giliasten en dispensationalisten hebben dan twee opties. Dat heet multiple choice. Met excuses voor multiple, want zijn er maar twee. De ene heeft het betrekking op het ontstaan van de gemeente. Is het daar een teken van, het ontstaan van de gemeente in onze dagen? Of zijn het tekenen van het herstel van Israël? Ik ben bedoeld aan het Joodse volk in de toekomst. En mijn antwoord is, het is een uitbeelding van het herstel van Israël. Let op dat ik niet zeg Joods volk. Het herstel van Israël in de toekomst. Maar het is meer nog, een uitbeelding van het herstel van Israël in het heden. Het heden wat breed genomen, want het heden is zo goed als om, blijkbaar. Maar volgens mij zitten we in de reserve speeltijd. Maar goed. Maar het heden, dat is dus onze bedeling. Heb je dat? En dat het als teken gegeven wordt, is juist omdat het gaat om het werk van de Heer aan Israël in onze bedeling, waarin deze dingen verborgen plaatsvinden. Daarom worden ze geïllustreerd in zichtbare tekenen. Want in de toekomst zullen die dingen in het openbaar plaatsvinden en dan hebben ze eigenlijk helemaal geen tekenen meer nodig. Hoewel het dan nog waar blijft dat dat volk waarvan de ogen blind zijn en de oren doof zijn, wel, dat zal genezen worden en ze zullen niet meer blind zijn en ze zullen niet meer doof zijn enzovoorts. Want er staat gewoon zwart op wit in de Bijbel en ook nog in het Nieuwe Testament. Ik heb er trouwens gisteren ook nog over gesproken in 2 Korinthe 3. Over een volk dat verblind is, het Joodse volk, waarvan gezegd wordt, maar als het tot de Heere bekeerd zal zijn, zal de bedekking worden weggenomen.
Hè?
Nou ja, natuurlijk. Ja, zeker. Zeker. Dan gaat het ook over een volk dat verblind en verhard zal worden, Jesaja 6. En in het Nieuwe Testament worden die woorden, bij mijn weten zonder uitzondering, toegepast. Een keer of 4, 5, 6 overigens, in het Nieuwe Testament op het Joodse volk en de verharding, verblinding van het Joodse volk. Maar Jesaja sprak maar niet tot het Joodse volk. Die had een bediening voor heel Israël, voor alle stammen van Israël. En het punt is dat die 10 stammen vanaf die dagen van Jesaja al verhard waren. Nee, er zijn theologen die het ook zo uitleggen, omdat ze de toepassing op Juda niet accepteren. En niet geloven in een toekomst van het Joodse volk en de openbaring van het koninkrijk. Wat doen die met die uitspraken? Wel, ze passen het gewoon op Israël toe in oud-testamentische tijd, in de dagen van Jesaja. En waarom ook niet? Want er staat toch dat de Heer zegt tot Jesaja dat hij tot het volk moet spreken. En daarmee zou hij en geven ogen om niet te zien, oren om niet te horen, en maak het hart deze volks vet, en wat het maar was allemaal. Dat wil zeggen, het is niet alleen maar over het Joodse volk in onze tijd, maar het was ook al van toepassing, met name ook op de 10 stammen in oud-testamentische tijd. Maar dat volk werd tot de Heere bekeerd, en daar werd de blindheid weggenomen. Van de 10 stammen. En toen kwam het tot geloof, net was andersom, kwam tot geloof, en toen werd de bedekking weggenomen. En wat Juda betreft, ja, dat wacht op de toekomst. Alsnog. En dat gaat dus dubbel op. En ik hoop u dat te kunnen demonstreren, maar dat lukt niet meer voor de pauze. In Jesaja 35, vers 5, lezen wij dus in verband met de omstandigheden die hier geprofiteerd worden. Als dan zullen der blinden ogen opengedaan worden, en der doven oren zullen geopend worden. En het ligt natuurlijk voor de hand om het vers ogenblikkelijk in verband te brengen met Jesaja 6. Over die blinde. Geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoort. Daar gaat het over, uiteraard. Als dan zullen de blinde ogen open gedaan worden, de dove oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert. En de tong des stommen zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En daarmee, met die laatste uitdrukking, ben je dus gewoon weer in vers 1. En zo kun je een poosje rondlezen, heet dat, hè? De woestijn zal bloeien als een roos en dorre plaatsen en wat het maar was. En niet alleen dus land, maar ook volk. Daarvan zullen de ogen opengaan. Daarvan zullen de oren opengaan. De kreupelen zal springen. Dat wil zeggen, degene die impotent was. Dus het Engelse woord voor kreupel of lam. Impotent. Dat is wat het is. Gaat over gebrek aan leven, om zo te zeggen. De kreupele zal springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Van Israël wordt gezegd dat het ooit stom gemaakt zal worden. In Hosea bijvoorbeeld. Want Israël is nou eenmaal een volk dat wat te zeggen heeft. Daartoe is het verwekt. Het heeft het woord van God ontvangen en het zal dus moeten spreken. Maar als het woord Gods afwijst, dan heeft het ook niks meer te zeggen. En dan wordt het een nietszeggend volk. Dat betekent een volk als alle anderen, uiteraard. Maar zo staat het echt in de Bijbel. Het zal gelijk worden aan de heidense volkeren. Maar als het weer wat te zeggen heeft, dan is het niet meer gelijk aan de heidense volkeren. Dan wordt het dus hersteld in het priesterambt, waaruit het volgens Hosea 4 zou worden ontslagen. En in Hosea 4 staat dat. Over dat nietzeggende volk. Alleen er staat mijn volk, in de vertaling staat mijn volk wordt uitgeroeid. En ik meen dat de NBG heeft mijn volk gaat te gronden. Maar er staat, mijn volk zal stom gemaakt worden. Dan wordt het een nietzeggend volk. En daarna staat er ook achter wat het betekent. Het wordt ontslagen uit het priesterambt. En dan is het dus niet langer Israël of Israël. Dan is het niet langer Ami, maar Lo-Ami. En niet langer Rugama, maar Lo-Rugama. Dan is het een heidens volk. Maar als die genezing plaatsvindt zoals hier beschreven, dan wordt het dus alsnog het priesterlijke volk. En het hele punt is, en dan neem ik weer gewoon de smalle lijn maar even, want dat is echt de belangrijkste, dat deze tekenen zoals hier aangekondigd en zoals vervuld letterlijk in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes Handelingen, dat het tekenen zijn van het tegenwoordige werk van God. En dat is niet het herstel van individuele mensen, want dit zijn tekenen. Het gaat niet om wat het letterlijk is, het gaat om dat waar het letterlijk gebeurt. Het tekenen zijn van andere dingen. En het zijn tekenen van het herstel van de 10 stammen van Israël als Israël. Dat wil zeggen, het herstel van de 10 stammen in de priesterlijke functie van dat volk waaraan het woord van God is toebedrouwd. Dat volk dus, dat zou zien en horen en daarom ook spreken. Dat iets te zeggen zou hebben, het woord God zou bewaren. En het is makkelijk genoeg om dit uit te leggen, want we weten allemaal hoe het in het verleden gegaan is. Het Joodse volk, aan hen waren de woorden Gods toebetrouwd, maar zij waren ongelovig. En de Heer zei, ik geef het gewoon aan een ander volk en u weet waar het terechtgekomen is. Maar volgens de Bijbel zou het terecht moeten komen bij de 10 stammen van Israël. En aangezien het bij ons terechtgekomen is, zijn wij de 10 stammen van Israël. Dat is gewoon de hele korte, nonchalante verklaring. Maar niettemin, zo is het. En ik vind dit een van de belangrijkste argumenten voor de identiteit van de zogenaamde Europeans. Ariërs mag je niet meer zeggen. Dus we moeten nou zeggen Caucasiërs. En dat is leuk, Caucasiërs. Want dan weet je dat deze volkeren van over de Caucasus gekomen zijn. En ten zuiden van de Caucasus ligt het gebied waarheen de 10 stammen werden weggevoerd. Dat staat gewoon in de Bijbel. De plaatsnamen en zo. Kun je gewoon op de kaart opzoeken. Dus dat is makkelijk zat. En daar zijn ze verdwenen. En de Europeanen komen van over de Caucasus en verder terug weet men niet waar ze vandaan komen. Onbekende oorsprong, zogenaamd. En op dezelfde plek waar de ongekende oorsprong ligt van de Europese volkeren, dat is de plek waar de tinstammen in thin air zijn opgelost. Volgens de Engelsen dan natuurlijk, maar met de noorderzon zijn vertrokken. Nou, dat zijn ze ook. Ze zijn naar het noorden vertrokken. Zoiets. Hoe moeilijk kan het wezen? Simpel genoeg. Maar die tekenen die hier genoemd worden in Jesaja, die wonderen die wij zo goed kennen, zal ik maar zeggen, zoals we in het Nieuwe Testament tegenkomen, die zijn zonder uitzondering tekenen van het tegenwoordige werk van Christus. Dat ze ook tekenen zijn van wat hij in de toekomst zou doen met betrekking tot het Joodse volk, dan wel heel Israël dan, dat kan wel zijn, maar daar zijn geen tekenen voor nodig. Dat is wel zo, maar dat is tamelijk zinloos. Het gaat er nou juist om dat het tekenen zijn van dingen die voor het overige niet bekend zijn, verborgen zijn, in hoge mate onzienlijk zijn enzovoorts. Heb je dat nog? Zo zit hij. Ja goed. Ik persoonlijk heb in het verleden dikwijls voor de problemen staan. Waar gaat het over? Is dat nou, gaat dat, nee, als jongen zal ik maar zeggen, is dat nou tekenen van het toekomstig herstel van Israël? Of zijn het tekenen van het ontstaan van de gemeente? Want zo werd het ook wel voorgesteld. En bovendien, al die tekenen worden ons voorgesteld als voorbeelden. Indien niet letterlijk in de Pinkstergemeente, want zo heette dat in de volksmond, dan toch overdrachtelijk in alles wat evangelisch was. Zo van, wij waren ziek en we moesten genezen worden. En we hadden allemaal lek en gebrek en dan komen we tot de Heer en die maakte dan nog wat van. Ik zeg het nou wat ongelukkig, maar daar komt het wel op neer. En dat geloof ik ook wel. Ja, maar, hè, maar, er zijn er toch een heleboel details die je niet thuis kunt brengen. Nou ja, ja, maar ja, maar in werkelijkheid, het is de uitbeelding van het ontstaan van de gemeente als collectief uit de 10 stammen van Israël, waar van alles aan mankeerde. Was blind, was doof, was kreupel, wat dat maar was allemaal. Zat in de gevangenis, niet te vergeten. Staat dat er nog bij in Jesaja? Weet ik eigenlijk niet meer. Jesaja 35, geloof ik niet. Maar bij gelegenheid komen we die uitdrukkingen ook tegen. Nee, staat hier niet bij, geloof ik. Doet er ook weinig toe. Maar wat het er doet, is dat die tekenen nou eenmaal in het Nieuwe Testament worden aangehaald. Maar ik zal u er één laten zien. Dat is niet eens uit Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, maar uit Handelingen. Niet gedaan door de Heer Jezus, maar wel in zijn naam, met grote nadruk, in zijn naam. Dat is in Handelingen 3. De kreupele genezen heet dat. Dat was bij de tempel omtrent de uren des gebeds zijnde de 9e. Dat is 3 uur 's middags. En een zeker man. Maar wie zou. Iemand, een zeker man. Je vraagt meteen, wie is dat? Wie is die man? Het antwoord is, en het 10 stammen van Israël. Maar goed. Die kreupel was van zijn moeders lijf. Ja, dat zal best. 10 stammen hebben nooit gedeugd, van begin af aan niet.
Nee.
Nooit. En hebben nooit wat gedaan wat goed was in de ogen des Heren. De 2 stammen nog wel eens, maar de 10 nooit. Begon meteen met de afgoderij van de gouden kalveren. dan in Bethel en wat het maar was, is nooit wat goeds geweest. Kreupel was van zijn moeders lijf, werd gedragen. Welke zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, om genaamd de Schone, Schone Poort heet dat, om een aalmoes te begeren van degene die in de tempel gingen. Dat zat dus bij de ingang van de tempel, maar daarmee er toch buiten. Welke Petrus en Johannes ziende als ze in de tempel zouden ingaan, bad dat hij een aalmoes mocht ontvangen. En Petrus sterk op hem ziende met Johannes, zeide: zie op ons, kijk naar ons. En hij hield de ogen op hen, verwachtend dat hij iets van hen zou ontvangen. En dat gebeurde ook. En alleen iets anders dan hij dacht, maar. En Petrus zei: zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Hij moest naar hen kijken, naar Petrus in het bijzonder. Petrus en Johannes, hebben jullie het niet? Dat je meteen denkt aan dat men op moest zien naar de vrouw de slang. Om genezen te worden, Johannes 3, en het volgende vers, nou ja, twee versen verder. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dat wij zouden zijn ziende op Jezus, de overste leidsman en volleinde des geloofs, die ons dan bekrachtigt, enzovoorts. En wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond, Hebreeën 2. En noemt u maar op. Of Petrus lopend over het water. Hij moest op de Heer zien. Ja. Nou, hij moest kijken en dan: zilver of goud heb ik niet, maar wat ik u heb, geef ik u. In de naam van Jezus Christus. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hem op en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. Hé. Hey. Is dat nou toeval of? Ik deed het er niet om. Maar het is wel wat we net lazen natuurlijk in Hebreeën 12 en in Jesaja 35. Over de slappe handen en de struikelende knieën. Maar staat er hier ook bij. Terstond werden zijn voeten en enkelen vast en opspringende. Als een ree of als een hert, wat zou het geweest zijn? Stond en wandelde en ging met hen in de tempel. Wandelende en springende en lovende God. Nou, dat is toch gewoon Jesaja 35, waar we vandaan komen. Nou, en dan ontstaat er een discussie over, wat is dat, hoe kan dat, wat een wonder. En dan komt er een toespraak over hoe dat komt door de Heer Jezus. En er ontstaat een soort volksoproer of zoiets. En toen kwamen daarover, 4 vers 1, tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën. Ze waren zeer ontevreden, omdat zij het volk leerden en verkondigden in Jezus de opstanding uit de doden. Want dat kan toch niet, de opstanding uit de doden? Het is bovendien nog niet eens de opstanding, of opstanding uit de dood, maar de opstanding uit de doden. Ze hadden helemaal niet te verantwoorden. Dus ze hadden daar theologische problemen mee. Het is net ter linde. Hè? Ja. Nou, die sloegen de handen aan hen en zetten ze in bewaring tot de andere dag. Dat wil zeggen in het huis van bewaring uiteraard. Hè? De gevangenis. En velen dergenen die het woord gehoord hadden geloofd, en het getal de mannen werd omtrent 5000. Dat wil zeggen, kwamen weer mensen tot geloof. En toen de andere dag, sanderendaags, toen vergaderden de oversten en ouderlingen en schriftgeleerden, want ambtelijke molens malen soms heel snel. Ze zich bedreigd voelen, die overheden, dan jawel, dan kan het heel snel. De andere dag meteen komt de Hoge Raad samen met Sanhedrin onder leiding van Annas de hoge priester en Caiaphas, zijn schoonzoon, en Johannes en Alexander en zoveel als ze van het hoge priesterlijk geslacht waren, van de hele familie enzovoort. Het hoge priesterlijk huis. En de vraag, ze vroegen hem: door wat kracht of door wat naam? Dat wil zeggen, krachtens wat? Nou ja, in onze taal zouden ze vragen, waar gaat het vanuit? Ja. En antwoord is dan onvermijdelijk van ons. Kunnen ze niks mee. Waar gaat het vanuit? En het antwoord dat het van de Heer uitgaat, ja, dat begrijpen ze helemaal nog niet. Maar goed, de krachtens, wat doen jullie dat? En in wat naam? Hebt gij lieden dit gedaan? Wat hetzelfde is natuurlijk. Toen zei Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hem. Let op, hè. Vervuld zijnde met de Heilige Geest. Het gaat er niet over of Petrus wel wist wat hij zei. Dat kan je vergeten, hè? Dat doet er niet toe, hè. Of Petrus wel wist wat hij zei. Nee, dat zeg ik omdat er mensen zijn die zeggen, Petrus wist niet wat hij zei. Die dacht dat alleen maar hij zat ernaast. Bij gelegenheid. Maar er staat vervuld zijnde met de geest. Dus daar ligt het niet aan. Dit is het woord Gods. En hij zei, gij oversten des volks en gij ouderlingen van Israël. Hij zal toch wel bedoeld hebben van de Joden zeker. Ja, misschien Petrus wel, maar of de Heilige Geest dat ook bedoeld heeft. Nou goed, we lezen, dat weten we niet zeker, maar we lezen eerst maar door. Alzo wij heden, rechterlijk, voor het gerecht, rechtens, juridisch, onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschiet, wat op zich natuurlijk al belachelijk is, waardoor hij gezond geworden is, zo zij u allen kennelijk, je moet toch onwillekeurig denken aan de woorden van Petrus aan het eind van zijn toespraak in Handelingen 2. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. En hier is, zegt hij precies hetzelfde met iets andere woorden, maar het is hetzelfde. Zo zij u allen kennelijk, het zij u dan bekend. Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls. Dat wil zeggen niet maar de oversten des volks en de ouderlingen van Israël, maar het hele volk, het ganse volk Israëls. En wat mij betreft beperk je dat dan tot de Joden. Maar als je de uitdrukking nazoekt in de Bijbel, het ganse Israël, het ganse huis Israëls, het ganse volk Israëls, dan is je eerste optie toch heus alle stammen van Israël bij elkaar. En eventueel alle 10. En dan worden de Joden er niet eens mee aangeduid. Maar dan heb je het ganse huis Juda en het ganse huis Israël tegenover elkaar. Niet dat ik daar een lans voor wil breken, maar ik denk dat Petrus in gedachten heeft alle stammen van Israël. En dat is niet Joods hoor, vergis u nou maar niet. Ik weet wel dat ze ons dat proberen wijs te maken, maar dat is allemaal onwetendheid. Ik neem het ze niet kwalijk, maar het is omdat het onwetendheid is. Ze weten niet wat ze zeggen. De Joden zijn de vertegenwoordigers, de afstammelingen van het tweestammenrijk. Niet eens van de twee stammen, want er zijn er heel veel van de twee stammen die nooit deel hebben uitgemaakt van het Joodse tweestammenrijk. Daar hebben we het volgende keer, nou, dat wordt niet meer hoor, dat wordt na het zomerreces heet het, hebben we het over, omdat het aan de orde komt in Jesaja 36 tot en met 39 denk ik. Ja, 36 tot en met 38 eigenlijk. Over het verschijnsel dat de Assyriërs niet alleen de 10 stammen hebben weggevoerd in ballingschap, maar ook een groot gedeelte van de 2 stammen van Israël. En ze stonden voor de poorten van Jeruzalem. En dat had een haar gescheeld. Of Jeruzalem was toen al ingenomen en daarmee zou het hele 2 stammenrijk ook weggevoerd zijn naar Assur. Maar een deel is dus niet weggevoerd naar Assur. En dat is wat sindsdien het Joodse volk is. Heb je dat? Vandaar dat ik daar straks ook zei, 10 stammen. Ja, het is onnauwkeurig geteld. Maar zo noemen we ze nou eenmaal. Wat zijn ze allemaal, eigenlijk? Maar toch maar, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls in Handelingen 2. En hier heet het, zo zei u allen kennelijk, en het ganse volk Israëls, niet maar beperkt tot de Joden, maar tot heel Israël dus, ongeacht of ze aanwezig zijn of niet, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, dat door hem staat deze hier voor u gezond. Heb je dat? Dat is de herhaling van wat natuurlijk in hoofdstuk 3 al stond in feitelijk vers 6. In de naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en wandel. Het wordt hier herhaald zodat er geen misverstand over kan bestaan. Maar merkwaardig is de volgende tekst. Want die komt uit het Oude Testament. Dat is Psalm 118. Deze is de steen die door u, de bouwlieden, verworpen is, veracht is. Veracht is verachterd en daarmee verworpen, achteruit gegooid. Welke tot hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen andere, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Enzovoort. Maar wat heeft dat er nou ineens mee te maken? Die steen die van u, de bouwlieden, veracht is, welke tot hoofd des hoeks geworden is. Dat als Christus, want het gaat natuurlijk over Christus, als Christus die steen is, wil zeggen dat hij door één categorie volk, door één categorie, de bouwlieden, u, de bouwlieden, verworpen is, maar hij is niettemin tot hoofd des hoeks geworden. Dat wil zeggen, er is een andere categorie en dus volk dat hem niet veracht heeft. En dus logischerwijs het tegenovergestelde, dat hem aangenomen heeft. En los van welk volk dat is, het zou duidelijk moeten zijn dat die man hier die genezen is in de naam van Jezus de Nazarener, dat die als teken een uitbeelding is van dat andere volk, niet van die bouwlieden, maar van het andere volk waar die steen tot hoofd des hoeks geworden is. Heb ik dan? Mag toch echt niet al te moeilijk zijn. En ter onderbouwing dan, als dat een goede uitdrukking is van het een en ander, bladeren we dus toch nog maar even zo aan het eind vanavond terug naar Matteüs 21. Matteüs 21. Dat is het beroemde gedeelte, mag ik hopen, over de gelijkenis van de boze wijngaardeniers, die de vrucht van de wijngaard niet willen inleveren bij de eigenaar, van wie ze feitelijk de wijngaard blijkbaar huren of zo. En als de heer van de wijngaard zijn zoon stuurt voor dat doel, zeggen ze in vers 38, deze is de erfgenaam, komt, laat ons hem doden en zijn erfenis aan ons behouden. Staat er nou echt een verwijzing onder naar Johannes 11, vers 53? Ik denk dat die correct is. Dat is waar Caiaphas zegt, voor dezelfde hoge raad. Hij zegt, we moeten die man doden, want anders raken wij onze positie en ons volk kwijt. Hij zegt dus gewoon, we moeten hem doden, want wij willen dat volk zelf houden. En anders lopen ze achter hem aan. Staat dat? En hier staat het dus feitelijk ook, maar nou in de vorm van die gelijkenis.
Ja, dat zijn
we. Zie? Nou goed. En ze namen hem, wierpen hem uit buiten de wijngaard en doden hem. Zoals ze de Heer Jezus namen, uitwierpen buiten de stad en hem kruisigden. En toen was de vraag, wat zal de heer van de wijngaard doen met deze boze wijngaardeniers? En het antwoord is, hij zal de, vers 41, hij zal de kwaden een kwade dood aandoen. En hij zal de wijngaard aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op haar tijden wel zullen geven. Die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. De wijngaard gaat naar andere landlieden. En het commentaar van de Heer is dan, en ik spring meteen naar vers 43. Daarom zeg ik jullie dat het koninkrijk Gods van u, de boze wijngaarden is, zal weggenomen worden en aan een volk gegeven, enkelvoud. Zal een volk, enkelvoud, dus maar één volk, gegeven worden, dat zijn vruchten voortbrengt. Dat zijn dus die andere landlieden die hem de vruchten op haar tijden zullen geven. Met andere woorden, de wijngaard is een beeld van het koninkrijk Gods. Die zal van de Joden, het Joodse volk, worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. Precies hetzelfde dus als in als uit Psalm 118 en wat we net lazen in Handelingen 4. De steen die de bouwlieden, dat zijn de boze wijngaardeniers dus, die de bouwlieden verworpen hebben, is terechtgekomen dus bij een ander volk, bij andere landlieden, en die zouden wel hun vrucht voortbrengen. Waarna de vraag is, welk volk is het andere volk? En het probleem is dat je natuurlijk gemakkelijk kunt zeggen, dat is de gemeente, dan ben je al heel end. Dan ben je een heel end. Maar dat kan je niet meer bewijzen. Echt niet. Want daarvoor zitten er te veel haken en ogen aan. Want de gemeente, u weet wat de gemeente is, hè? Hopelijk, hè? Maar die zit toch niet bij de Schone Poort, overdrachtelijk bedoel ik, hè? De gemeente heeft toch nooit buiten de Schone Poort als kreupelig gezeten om te bedelen? Wat was de gemeente voordat de gemeente was? Want u begrijpt, de genezen man zou dan een beeld zijn van de gemeente, toch? Die genezen kreupelen van de gemeente. Maar wat was de gemeente dan voordat de gemeente was? Dat kan helemaal niet. Daar kom je niet mee weg. Maar, nou ja, dan is het, waar is het dan een beeld van? Geef het op. Het antwoord is, het is een beeld van de 10 stammen van Israël. Buitengeworpen. Gedisqualificeerd. Lo ami. Geen woord meer te zeggen. Er zat geen leven meer in. Zit een beetje daar buiten. Moet het hebben van de bedeling, heet dat. Dat is een ander woord, bedeling, dan die van de huishouding. Het is die van de, maar dat heet zo in het Nederlands, de bedeling. Dat wordt uitgedeeld, gratis. Van de gaarkeuken wou ik nog ook weer niet zeggen, want dan krijg je weer de verschillende verkeerde associaties bij. Maar zoiets. Maar zit daar te bedelen, dat zijn de 10 stammen van Israël. Ze hebben iets van doen met Israël en met de Messiaanse belofte, maar ze staan ernaast. De man zit bij de tempel, bij de hoofdingang, dat dan weer wel. Maar ja, en daar krijgt hij deel aan de zegeningen van de Messias, Jezus de Nazarene. En waar het Joodse volk zonder zit en er ook helemaal niks van begrijpt, uitgedrukt in Caiaphas en de Hoge Raad en Annas en de hele hogepriestelijke familie die erbij was, die is allemaal compleet aanwezig daar, dan staat dat die ene gezonde man, die staat er in zijn eentje een beeld te wezen voor de 10 stammen van Israël waar het evangelie terecht zou komen. En dat is wat erbij staat feitelijk in Matteüs 21, want waarom ik dat aanhaal, is niet om dit verhaal, maar om wat erbij staat. Namelijk vers 42 dat ik overgeslagen heb zojuist. Daar komt ook meteen die gedachte boven. Gaat naar andere landlieden, gaat naar een ander volk. En er komt eerst, als ze zeggen, hij zal het een andere landlieden verhuren of zoiets geven, dan, ja, verhuren. Dan komt eerst als commentaar, voordat de Heer zegt, het koninkrijk zal van u worden weggenomen, komt er eerst een bijbeltekst tussendoor. Psalm 118 dus, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks enzovoorts. Met andere woorden, er wordt duidelijk gezegd, En ik had bijna gezegd impliciet. Nee, het is expliciet. Er wordt duidelijk gezegd dat dit nog een keer zo'nzelfde verhaal is. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is door de bouwlieden verworpen, maar terechtgekomen ergens anders. En daar in de tegenovergestelde positie. Niet weggeworpen, maar uitermate verhoogd. Want hoofd des hoeks, het is niet die steen in het fundament wat ze altijd proberen wijs te maken. Ja. Hoofd des hoeks is de top van de piramide. Hoofd, de top van het bouwwerk. En er is maar één top van het bouwwerk. Voor alle duidelijkheid, hè.
In 55, vers 5. Daar wordt echt gesproken dat God de volk die kende, en toch hem die kende, en toch de volk was. Die zei, dat heb je begonnen. Bij vers 14.
Ik ga even kijken, broer. Ik kan me zo gauw niet voor de geest houden. Jesaja 55.
Vers.
Oh ja, tuurlijk, ja, dat is hem, ja. Ja, heel goed. Hoe stond dat erbij? Dat is me niet opgevallen. Ja, nee, je hebt gelijk, ja, staat erbij. Dat is die tekst van Jesaja 55, vers 5. Ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet. En het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heeren uw Gods wil en om des heiligen Israëls wil, want hij heeft u vereerd. En inderdaad, deze hoofdstukken, dat we zeggen 53 en meer nog 54 en 55, gaan wel degelijk over onze tegenwoordige bedeling, dat wil zeggen de verzameling van de gemeente, uit de 10 stammen van Israël. Maar ja, daar zullen we het in de toekomst nog vaak over moeten hebben, omdat vooral in wat nu nog verder volgt in Jesaja daarover gesproken wordt. En soms heel expliciet, heel duidelijk. Ja, dat men het niet ziet, dat kan ik ook niet helpen natuurlijk. Maar het is wel zo. Maar waar het me nu om gaat, is dat al die tekenen die wij met name in het Nieuwe Testament dan vinden en die in Jesaja werden aangekondigd, dat al die tekenen echt allemaal dezelfde betekenis hebben. Nou, ik zou geen uitzondering weten. Eén voor één, stuk voor stuk. En niet alleen in de zogeheten tekenen bijgenaamd wonderen, maar ook is dat het geval in de gelijkenissen. Want u weet, dat zijn de twee bijzondere dingen in verband met de bediening van de Heer. Dat zijn de ene kant dat hij spreekt in gelijkenissen. Dat is een bijzonderheid. En de andere bijzonderheid is die tekenen en wonderen die hij doet. En sommige tekenen zijn trouwens helemaal geen wonderen, maar wel tekenen. Dat breidt zich nog uit. Maar voor wat die wonderen betreft, die dan ook tekenen genoemd worden, naar mijn telling vind ik er 34 in de Bijbel. Daar heb ik die uit Handelingen niet meegeteld trouwens. 34, als je Handelingen meetelt, krijg je er nog een paar meer. Maar zijn er 34, maar als u mij vraagt, alle 34 hebben allemaal volstrekt dezelfde betekenis. Of het nou de genezing is van een blinde, geen erg veel voorkomt, of van een dove of doofstomme, en van een stomme blinde, ja, en een kreupele, en daarna heb je nog melaatsen, en dorre hand, en dat soort dingen, en dan nog van die onbestemde gevallen. De maanzieke knaap is een heel goed voorbeeld zelfs. Heel duidelijke vind ik persoonlijk ook, ja. Nee, en dan heb je natuurlijk nog de bloedvloeiende vrouw. De enige uitzondering is waarschijnlijk, ik weet niet of er nog meer zijn, maar de enige uitzondering is het dochtertje van Jairus. Maar, want die is een beeld van het Joodse volk. Maar die geschiedenis, die is verweven met die van de bloedvloeiende vrouw. Het is één verhaal. Het zijn twee dames, maar het is één verhaal. En het gaat niet om de dochtertje van Jairus zozeer. Het gaat om wat er tussendoor komt. En dat is die bloedvloeiende vrouw die genezen wordt. En tot vandaag weten we niet wie ze was en hoe ze heette. zoals het lied zegt, hoe ze heette. Ben ik vergeten. Ja.
Jongeling van Naa in.
En het was niet kleine Greetje uit de polder. Nee, de jongeling van Naa in. Ja, die is makkelijk zat. Dat is natuurlijk ook de tienstal. Dat is de jongeling van Noen. Want Naa in is Noen. En de jongeling van Noen, dat is Jozua. Uit de stam van Efraïm. Dat is makkelijk genoeg. Hij scheen dood te zijn, maar hij kwam weer tot leven. En via de jongeling van Naïn, de zoon van zijn moeder, komen we zelf bij die twee in de dagen van, één in de dagen van Elia en de ander in de dagen van Elisa, die bij de zonen van hun moeder die dood gingen en weer opgewekt werden enzovoorts. Ook daar, schoon een beeld van de 10 stammen van Israël.
De schoonmoeder van
Petrus. En waaruit dan de gemeente ontstaat. Ja, schoonmoeder van Petrus, ja. Schoonmoeder, het is aangetrouwd, het is een andere tak van de familie om zo te zeggen. Dat klopt, want Peter staat voor de gelovigen uit de Joden. Maar wie is die schoonmoeder? Uit die andere tak zal ik maar zeggen. Dat, en je weet nog niet echt wat ze mankeerde enzovoorts. Maar wel dat ze de gastvrouw was in dat huis. Maar ja, zo'n gastvrouw die, van die twee zonen daar in het Oude Testament, dat weet wel, die moeder bij Elia en bij Elisa enzovoort. Die gastvrouw, dat is, die vrouw, dat is altijd de 10 stammen van Israël. Altijd zo. Kan niet missen. En daar komt de zaligheid terecht. En dat is wat in die tekenen wordt uitgebeeld. Eén voor één, stuk voor stuk. Met soms verbazingwekkende details erbij. Maar ja, maar het is dat men ze zou begrijpen. En dat is wat gedemonstreerd wordt, die tekenen, in de eerste plaats niet aan ons, want wij hebben deel aan het teken. Maar het wordt in de eerste plaats gedemonstreerd aan de Joden. En zij worden geconfronteerd met de consequenties van hun eigen ongeloof als volk. En wat ze te zien krijgen, is dat de zaligheid zou gaan naar een ander volk. Zou je voorbij gaan. Soms letterlijk, want wat jij nou net noemt, die legio zal ik maar zeggen, en die maanzieke knaap enzovoort, je bent al gauw, maar je bent bij gelegenheid in het buitenland voor dat soort dingen. En daar gaat het maar om. Het is bij een ander volk, het is over de grens, daar zou het naartoe gaan enzovoorts. En als je het één keer ziet, dan zie je dat dat terugkomt in heel het Nieuwe Testament. Overal, ook in de evangelie, al die woorden ademen deze waarheid. De Heer treedt daarop onder de Joden, maar je weet op voorhand, het gaat niks worden. Het gaat heel... De Heer praat, wel eens, praat vaag in gelijkenissen, doet tekenen, legt ze niet uit. Maar je vraagt je ondertussen af, er is iets anders aan de hand. Er is iets wat ik niet zie, maar wat zou het wezen? Wat steekt daarachter? Wat is dat geheimzinnige wat er omheen hangt? En de discipelen zelf stellen dat ook vast. Die zeggen, waarom spreekt u tot en door gelijkenis? Daar begrijpen ze toch niks van? En die bleef het gewoon doen. Pas aan het eind zeiden ze, ha, nou praat u tenminste klare taal. Maar ja, toen was het te laat. De andere dag zou je gekruist worden. Toch? Er zit constant zit dat idee erachter. En openlijk spreken, dat gebeurde pas na de opstanding van Christus door de apostelen. En Peter sprak theatraal, niet tot het Joodse volk, maar theatraal tot het ganse huis Israël. Let goed op, dat is heel opmerkelijk. Het ganse huis Israël. En ik ben van mening dat hij heel goed wist waar hij het over had. Net als Paulus trouwens later. En Jacobus natuurlijk. Maar goed, meer daarover de volgende keer. Want het is weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen leren kennen uit uw woord. En dat wie wij ook zijn en waar wij ook vandaan komen, dat uw woord, uw evangelie, kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Zowel de Jood als de Griek, voor barbaar en skiet, of wie het maar is. Want we danken u dat bij u geen aanneming is des persoons. Waar het gaat om onze persoonlijke zaligheid, dat wij slechts de verantwoordelijkheid hebben om ons te onderwerpen aan u, aan uw woord, en daarmee te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, de Nazarener, onze verlosser en zaligmaker. We danken u dat wij in hem en door hem leven hebben ontvangen, en dat we in hem en door hem erfgenaam geworden zijn van al die beloften die u van ouds gedaan hebt en die in Christus ja en amen zijn. We danken u dat we ook vanavond weer uw woord mochten openen, ons mogen verdiepen in dat profetisch woord, dat voor een deel dan vervuld is in het verleden, maar anderdeels ook vervuld zal worden alsnog in de toekomst, in de openbaring van u en uw koninkrijk. En zolang deze tijd voortduurt, Vader, hebben wij alle vrijmoedigheid om onszelf aan te bevelen bij u en bij de kracht en het woord van uw genade. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons. Op grond van uw belofte vragen wij u dat en om Christus wil. Amen.